van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik zal u nog even in het kort zeggen hoe u zich hier gedurende een paar minuten dient te gedragen. U moet zich nu, vanaf nu, zo min mogelijk bewegen en ook zo min mogelijk lawaai maken. Dat is met het oog op het medium dat in trance gaat en die is op het moment dat hij in trance gaat heel erg gevoelig voor allerlei geluiden en bewegingen. Ook als de bijeenkomst straks voor de pauze is afgelopen, dan verzoek ik u niet eerder te gaan bewegen en op te staan voordat ik heb aangekondigd dat de pauze begint. Dan gaat de bijeenkomst als volgt verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt dat hij zelf kiest of dat hij aan u overlaat, waar hij de keuze aan u overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen kunt u op papiertje schrijven die u op tafel vindt en hier dan in de pauze inleveren. U vindt hier, als u hier de vragen inlevert, vindt u hier boekjes en dat zijn allemaal verslagen van bijeenkomsten, zoals deze, dus niet deze bijeenkomst, maar zoals deze, die dan in Den Haag gehouden zijn. En die zijn ook erg de moeite waard. Dan heb ik nog een verzoek, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Goedenavond vrienden. Aan het begin van een bijeenkomst, en ook vandaag dus, moet ik u hierop wijzen dat we niet al weten of onfeilbaar zijn. Het is erg belangrijk dat u zelf nadenkt. Maakt u liever uw eigen fouten dan die van anderen na te volgen. Helaas iets wat in het openbare leven niet zo vaak voorkomt, maar ik geef u desalniettemin de raad. Onderwerp. Ik zou eigenlijk vandaag een beetje esoterisch willen worden. Maar ik weet niet of u dat prettig vindt. U kunt ook wat anders kiezen.
Nee.
Dank u. Het is namelijk zo dat wanneer je een psychologisch onderzoek doet, er een bepaald gebied is waar wel emoties schijnen te schuilen, maar dat niet benaderbaar is. Het is net, ja, geen onderbewustzijn. Althans, vanuit het onderbewustzijn benader je het niet. Het heeft weinig te maken met bewuste en halfbewuste associaties. Dit gebied noemt men dan wel eens de kern van de persoonlijkheid. Niet te verwarren overigens met de ziel. Die kern van die persoonlijkheid nu blijkt te reageren op een wijze die niet rationeel is. Wanneer we mystici meemaken die een mystieke verrukking hebben beleefd, dan blijkt dat hetgeen ze beschrijven heel vaak associatief is. Het is niet een weergave van een werkelijk beleven. Het is veel eer een, ja, hoe moet je dat zeggen, een herinneringen bij elkaar halen om duidelijk te maken wat men gevoeld heeft. Vraag je verder, probeer je het af te lezen, kun je het misschien empathisch en telepathisch een beetje aflezen, dan kom je tot de conclusie, deze mystieke verrukking is een emotie die niet meer samenhangt met de wereld die de mensen kennen. Waarom? Ja, dat blijft, althans wetenschappelijk benaderd, een groot raadsel. Het hoe, ja, wij kunnen zeggen dat onevenwichtige persoonlijkheden daar zich meer voor lenen dan evenwichtige. Maar wat is evenwicht in deze tijd? Waarom? Hoe? We weten het niet. We weten alleen dat het bestaat. Deze kern moet iets te maken hebben met dat innerlijk zelf dat we proberen te bereiken. Esoterie is in feite niets anders dan een naar binnen toeschouwen. Het heeft natuurlijk alleen zin wanneer je daardoor komt tot associaties tussen je eigen wezen en de wereld buiten je. Of om het anders te zeggen, wanneer je aan esoterie doet, mocht je de exoterie zeker niet vergeten. Maar begrip is iets wat we allemaal nodig hebben. En nu is er één eigenaardig verschijnsel. Wanneer we een blank-out krijgen, een tijdelijk wit worden, even niet denken, dan blijken ineens een hele hoop herinneringen anders geschikt te zijn. Gelijktijdig blijken een aantal gegevens uit het onderbewustzijn toegankelijk geworden te zijn. Dat is interessant. Want dan zouden we dus ook nog kunnen veronderstellen dat die kern invloed uitoefent op de wijze waarop het bewustzijn functioneert. Het is iets wat buiten de wetten staat, aan de ene kant, maar aan de andere kant in de schijnbare wetmatigheden van het denken kan ingrijpen. De esotericus die op weg is, wordt geconfronteerd met ja, alles wat er in zijn onderbewustzijn zo'n beetje schuilt, aan angsten, aan begeerten, aan voorstellingen. Maar er komt een ogenblik dat het onbeschrijfbare zo dichtbij is, dat je bijna bang wordt. Het is de angst voor het onbekende en lijkt een heel klein beetje op de angst die men bij de dood heeft, bij de doodservaring, wanneer men meent in een diepe tunnel te vallen. Ik dacht dat beide vormen van beleven van emotie vergelijkbaar zouden zijn. Nu vind ik dat allemaal natuurlijk heel erg mooi, maar wat kun je ermee doen? Ja, want als esotericus aan die rand staan en niet verder komen, is natuurlijk ook vervelend. Het blijkt dat wij geneigd zijn als mensen, en wat dat betreft als sommige geesten ook weer, denkt u niet dat wij veel beter zijn dan u? Als u denkt dat wij naar de Fourier gaan, een heilige krans, engelenvleugels, verstand en een harp krijgen, hebt u het mis. Maar wij denken te intens. Wij richten ons op dit schijnbare niet. Maar daardoor maken we het gelijktijdig tot iets wat niet benaderbaar is. Het is duidelijk dat iemand zijn werkelijke persoonlijkheid in vrije associatie veel sneller etaleert dan wanneer hij bewust zoekt naar de beste associatie. Nou, bij woordassociatie kun je dat heel vaak opmerken. Dan is het dus de vraag of we niet eerder ontspannen moeten zijn. Nu, je zegt men altijd, je moet aan niets denken. Een esotericus die ernstig probeert aan niets te denken, denkt zozeer aan het feit dat hij aan niets mag denken, dat hij aan iets denkt. Zijn gedachteactiviteit neemt in feite toe, niet af. Maar wanneer je gewoon de teugels loslaat, dan razen er allerhand denkbeelden en gedachten door je heen. Langzaam maar zeker vinden ze gemeenlijk een evenwicht. Het jammere daarbij is voor iemand die een lichaam heeft, dat dat lichaam nog wel eens wat impulsen kan zenden. Ik zou zeggen, elke esotericus moet beginnen met gewoon te leren zich volledig te ontspannen. Want als je volledig leert ontspannen, dus eigenlijk probeert te zeggen, ik heb geen benen meer, ik heb geen armen meer, er is eigenlijk niets meer, ik ben alleen, dan kom je veel sneller tot die toestand waarbij de gedachten kaleidoscopisch worden, maar dan krijgen we het eigenaardige dat die kaleidoscopische reeks van gedachten ofwel zich centreert, en dan worden we met één bepaald probleem geconfronteerd dat voor ons op dit ogenblik belangrijk is, en veelal met mogelijke oplossingen, dan wel, ze lossen elkaar op. Het denken wordt een soort ruis, verder niet. Op dat ogenblik kan er een emotie zijn. Ik zeg kan. Je voelt je wezen aan. Het is een soort trip die je begint in een onbekende wereld, waarbij je geen enkel markeringspunt meer kent. Maar je voelt je ofwel erg blij, of je voelt je misschien erg gejaagd en mistroostig. In beide gevallen word je geconfronteerd met die kern van het ik. Ja, dat is een stelling, ik weet het, ik kan het niet bewijzen. Maar gelooft u mij, zover wij het na kunnen gaan, is dit juist. En dan moet er een reden zijn waarom het ene ogenblik dit benaderen van die ruis en het beleven ervan zo krachtgevend, ontspannend, blijmoedig is, en het volgende ogenblik geladen met zoveel wanhoop, met zoveel afschuw en angst, dat je eigenlijk niet meer weet waar je aan toe bent. We hebben het ongeveer als volgt, ik geef het nu maar als een globale theorie even. Het is niet meer dan een werkstelling natuurlijk, maar laten we eens aannemen dat die kern van ons wezen, die menselijk gezien bijna niet benaderbaar of niet benaderbaar op het ogenblik althans is, dat deze kern verbonden is met een totaliteit. Dan kunnen we zeggen, ja, misschien met de mensheid, maar het is mogelijk dat die verbondenheid nog veel verder reikt, dat we misschien met een oerkracht verbonden zijn die zich in alle vormen, waar en hoe dan ook, kan manifesteren. Dan zou je kunnen aannemen, alweer, ik ben heel voorzichtig hoor, dan zou je kunnen aannemen dat de relatie die op dit ogenblik bestaat tussen jou en dat geheel, dat die kern beïnvloedt, bepalend zal zijn voor de soort trip die je maakt. Is het zover aanvaardbaar? Is het interessant genoeg of zij het te droog? Gooi er een beetje zuur over, gaat het ook weer een beetje plakken? Nou, het schijnt te gaan. Goed. Volgende chapter. Wanneer er een relatie is, een harmonie, dan kan die nooit alleen afhankelijk zijn van wat wij zijn of willen volgens ons eigen denken. Wij zijn brutaal genoeg om aan te nemen dat alle bestaan zinvol moet zijn en dat die zinvolheid ook moet bestaan binnen een geheel. Wanneer dit het geval is, functioneer je binnen het geheel op bepaalde wijze. Vergelijkbaar met een cel in een lichaam. Die cel is specifiek ontwikkeld voor een bepaalde functie. Wanneer hij die functie niet of niet behoorlijk verricht, ontstaat er ziekte. Huh? Nou. Neem aan, mijnentwege dat u een rood bloedlichaampje bent. Dus u weet het, in het osmotisch proces de zuurstof opnemen en dan verder transporteren, zodat omzetting en voeding en daarmee groei en instandhouding van de cellen mogelijk wordt. Maar dan betekent dit dat we niet alle dingen kunnen zijn. En dat we ook niet alle dingen kunnen doen en denken zonder dat er iets ontstaat wat op ziekte lijkt. Die afgronddiepe afschuw en ellende van sommige trips zou ik ook als een ziekteverschijnsel willen beschouwen. Mag ik dan misschien veronderstellen, nogmaals, u moet er zelf over denken, ik kan u alleen maar wat materiaal aandragen. Mag ik misschien veronderstellen dat wij, zolang wij ons houden aan de functie die wij binnen het geheel hebben, de harmonische trip, de gelukstrip, de energietrip kennen. Op het ogenblik echter dat wij, hoe dan ook, niet meer aan die functie geheel beantwoorden of willen beantwoorden, dat we dan juist met die afgronddiepe ellende worden geconfronteerd. Dat zou betekenen dat esoterie niet alleen maar inhoudt dat je jezelf een beetje leert kennen en omschrijven, maar dat het bovendien zou moeten inhouden dat je begrijpt dat je functioneert volgens een bepaald schema. Wat dat schema is, ach, dat zul je nooit precies weten, denk ik. Ja, later misschien. Maar zolang dat niet het geval is, kun je toch in ieder geval proberen iets te begrijpen. Wanneer ik op die manier functioneer en reageer, dan gaat het me goed, dan voel ik me gelukkig. Dan heb ik onverklaarbare ogenblikken van blij zijn van binnen, etc. Zodra ik op een andere manier begin te functioneren, valt dat weg, krijg ik zorgen, ben ik van binnen bezig met problemen. Lijkt me een hele grove, maar toch wel eenvoudige regel die je een beetje kunt hanteren. Probeer in je leven en je levenshouding en je instelling steeds zoveel mogelijk te gaan in de richting van alles wat voor jou samenhangt met die beleving van geluk, die gevoelens van, ja, voldaanheid mag ik niet zeggen, want het wordt te gauw zelfvoldaanheid. En we weten dat de mensen, naarmate ze meer zelfvoldaan zijn, minder voldoen aan het mens zijn. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar toch een soort vrede in jezelf. Als een esotericus op die manier begint, dan selecteert hij in ieder geval al voor een harmonische trip wanneer hij die bereikt. Maar er is nog een ander iets. Natuurlijk ben je geconditioneerd als mens en ook als geest heb je uit vorige levens heus wel een conditionering overgehouden. Maar die conditionering op zichzelf, die kan alleen maar goed vat op je krijgen wanneer ze in overeenstemming is met het functiepatroon van je totale persoonlijkheid. Dus niet alleen materieel, maar ook geestelijk. Dan is het duidelijk dat in het onderbewustzijn een aantal verwrongen situaties kunnen worden opgelost, een aantal problemen eigenlijk in belangrijkheid minder worden, daardoor niet zo gemakkelijk meer verdrongen behoeven te worden, dat je eigenlijk toegang krijgt tot je gehele persoonlijkheid. En dat je die persoonlijkheid dan niet meer gaat beleven alleen maar als iets wat zich in de wereld moet manifesteren, maar als iets wat zich als deel van de wereld moet manifesteren. Het laatste is een heel belangrijk punt, want ik heb natuurlijk alle respect voor de kluizenaar die zich afzondert en op water en brood omringt door de kraaien zich overgeeft aan zijn sombere zondenvisioenen. Zoals een zeker Antonius heeft gedaan. Ik vind die man werkelijk erg dapper, erg mooi, erg goed wat hij deed. Maar hij schoot tekort. Want hij had al die sombere dromen dat achtervolgd worden. Waarom? Omdat hij niet in de wereld functioneerde. Het kan zijn dat iemand alleen door zijn gedachten in de wereld functioneert. Ik wil het direct aannemen. Maar voor de meeste geldt toch wel dat er een contact nodig is. Dat er een belevingsnoodzaak bestaat. Laten we dus niet proberen ons af te zonderen van de massa. Ook niet in ons eigen denken. Er is de meest demonische zin die je denken kunt en toch heel vaak van binnen door de mensen herhaalt. Al zeg het niet hardop, je moet niet verwaand lijken. Maar ik ben beter dan jij. Dat vind ik zoiets ellendigs. Ik ben beter dan jij, ik zonder me af van je. Ik wil geen deel hebben aan hetgeen jij bent. Nee, ik wil wel reguleren, zodat je kunt passen bij datgeen wat ik mij voorstel te zijn. Het komt natuurlijk heel vaak voor, het is eigenlijk een soort dictatorcomplex, verdrongen naar een geestelijke werkelijkheid. Maar wanneer je dat hebt, dan kun je niet de werkelijke rust, de werkelijke vrede kennen. Vraag mij eens af waarom juist dictators zo ontzettend door angsten worden achtervolgd. Zo ontzettend wreed om zich heen slaan. Zonder eigenlijk zelfs maar uit te kijken wat ze doen. Zoals vroeger koningen ook hun hele familie uitmoorden. Alleen omdat ze bang waren zelf vermoord te worden. En u weet het, zoals de waard is vertrouwd in zijn gasten. Dus ik stel deel zijn, functioneren. Zou dan het meest belangrijke voor elke esoterische bewustwording niet kunnen zijn het beseffen hoe je op de meest juiste wijze functioneert als deel van het gehele gebeuren. Niet als deel van een groep. Dat behoeft niet belangrijk te zijn, kan het, maar behoeft het niet. Nee, als deel van het gehele gebeuren. Je moet als het ware deel worden van de verandering, van de ontwikkeling, die zich overal onophoudbaar voortspoedt. Dat zei ze vroeger al bij de Grieken, Pantarei. Tegenwoordig zijn er mensen die denken dat het een merk Panty is, maar dat is niet waar. Deel hebben aan is dus in feite de sleutel tot een hoge esoterische werkelijkheid. Waarom noemen we ze hoog? Omdat ze vanuit ons redelijk standpunt onbereikbaar lijkt. Niemand kan hoog zijn. Ik wil helemaal niet ten nadele zeggen van een of andere hooggeplaatste persoonlijkheid. Maar als u naar een foto kijkt van prins Klaus in een zwembroekje, en dan naar Piet Jans uit Tjitjerkstra Deel in een zwembroekje, dan zie je twee kerels. De belangrijkste delen zijn nog verhuld, maar voor de rest gewoon. Pas als je er een naam en een titel, een belangrijkheid aan toevoegt, maak je een verschil, maar dat is kunstmatig. Waarmee ik niet wil zeggen dat Klaus dus geen goede man is, of geen goede vent is, of geen goed mens is. Dat heeft er niets mee te maken. Het is maar een voorbeeld. Wanneer wij uit dit deel zijn leren gelijktijdig naar binnen toe te grijpen, dan wordt onze verbondenheid met dat onbekende geheel, dacht ik toch wel, intenser. Wanneer je daar gelukkig uit kunt zijn, je sterker uit kunt voelen. Sommige gevallen komen er zelfs spontane genezingen uit voort bij zieken. Dan moet er toch wel een kracht zijn die van die onbekende plek in het bewustzijn uitgaat, nietwaar? Zou het mogelijk zijn, alweer een vraag, om een hart te vinden is aan u. Zou het mogelijk zijn dat door dit contact met dit niet rationeel benaderbare deel van het ik, allerhand energieën tot uiting gaan komen die we dan later omschrijven als paranormaal vermogen bijvoorbeeld. En dan wordt het tijd, dacht ik, om je eens af te vragen of, als u vindt dat ik vervelend ben, u kunt het nog steeds zeggen hoor. Nee, toch niet, valt mee. Ja, want er zijn er wel, die zitten dan te knikken van het is mooi en het is waar, ze snappen er geen pest van, later zeggen ze, wat was hij droog. Ja. Ja. Net of dat je een geestelijke gedroogde pruim bent of zoiets. Nou ja, daar voel ik natuurlijk niet voor, hè. Dus ik geef wel de kans om in verweer te komen. En ik onderbreek elke keer dat u even op adem kunt komen. Hoort er ook bij. Nu heb ik een heel eigenaardig denkbeeld over uw maatschappij. Ja, ik ben een buitenstaander geworden. Of moet ik zeggen een onderliggende? Nee, niet meer, dat is afgeteerd. Maar een buitenstaander, goed. Ik zie in uw maatschappij een verkeerd gebruik van de menselijke mogelijkheden. Die menselijke mogelijkheden, die moeten niet alleen gericht zijn op werkgelegenheid, kapitaal, huisvesting, wat heb je nog meer. Dingen die belangrijk zijn, ongetwijfeld, maar die toch niet volgens mij de essentie vormen. Laat staan begrippen als politieke macht, machtsevenwicht, afschrikking. Nou, die afschrikking vind ik afschrikwekkend. Hè. Degene die aan afschrikking denken, die zijn voor mij al verschrikkelijk. Maar ja, goed. Dan vraag ik me af, waarom zou de mens niet weer een deel van die talenten ontwikkelen, die bezit, hereditair eigenlijk, zelfs in de erfmassa zijn ze nog, zij het zwak aanwezig, die vroeger zo'n grote rol speelden. Mensen die gewoon aanvoelden, wanneer het weer veranderde, maar ook wanneer de baas boos was, dan waren ze net uit de buurt, vooral slaven. Die waren altijd net uit de buurt als de baas woedend was. Alleen degene die te langzaam waren, die werden dan slachtoffer. We hebben naast dit een aanvoelen, empathie zegt men ook wel, hebben we ook nog mensen die voorzien. Het is toch wel opvallend dat in de oude tijd hele delen van de wereld draaiden op voorzien van mogelijkheden en van feiten. Nu is het niet zo dat die voorspellers vroeger het allemaal wisten. Maar ze kozen uit een aantal mogelijkheden die mogelijkheid die de ruimste beloning scheen te garanderen. Hè? Maar ze hadden wel degelijk die gaven. En diezelfde gaven vinden we nu nog bij sommige primitieve volkeren. Er zijn verbondenheden. Hoe komt het dat er nu negers zijn die nog tot voor de kruisvaarders terug kunnen vertellen wat hun voorvaderen zijn geweest en wat ze gedaan hebben. Iets wat voor een modern schoolkind een onmogelijke geheugenopgave lijkt, dat brengen zij kennelijk zonder veel moeite tot stand. En ook zonder dat ze daardoor alle andere zaken buiten beschouwing laten. Noem het opnamevermogen, noem het verbondenheid met het verleden. Zin en afstand en tijd, het is zo vaak voorgekomen. Neem die neger in Natal, die bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik het had over een veldslag in Europa. Terwijl later bleek dat die veldslag inderdaad was uitgevochten op dat tijdstip. Die mensen die hebben gewoon die gaven. U hebt ze ook, maar u gebruikt ze niet, maatschappelijk hebt u ze onder druk. We kenden in de oude tijd een soort intuïtie. Die intuïtie maakte het de mens mogelijk om als het ware aan te voelen waar gevaren waren en waar het veilig was. Het was niet alleen een kwestie van reactiesnelheid, duwen is groter. U hebt geleerd auto's voorbij te springen. Nou, dat wisten ze vroeger niet wat dat was. Maar wanneer er in een bos een gevaar was, dan wisten ze automatisch waar dat gevaar zat en maakten ook de keuze. Zal ik het trotseren, maar dan voorzichtig of loop ik een straatje om? Al die gaven, plus ook nog de genezingen, want geloof me, ze wisten vroeger heel weinig van het menselijk lichaam, maar ze hebben toch nog heel wat mensen genezen. Noemen ze dat geestelijk of paranormale genezing, de kracht der goden, de wonderen van Esculapius, noem maar op. Ja, voor mij is het wonder van Esculapius op het ogenblik eigenlijk, dat de mensen nog steeds zijn eed zweren en toch hun inkomen vergroten. Overwegingen die niet ter zake doen, maar als ik aan die wereld denk, dan ontdek ik zoveel van die gekke dingen. Ja, ik vraag me af, hoe zit het met die processen? Bijvoorbeeld, niet in Nederland, ik ben voorzichtig, maar in een aangrenzend gebied, daar hebben de ministers heel royaal 3% ingeleverd van hun inkomen. En dan hopen ze maar dat de mensen vergeten zijn dat ze het ongeveer 4 maanden tevoren met 20% hadden verhoogd. Reëel. Vraag je af, hoe kan dat? Maar die dingen, dat is eigenlijk uw verbondenheid met hebben, met materie, met ideeën van mijn recht, de noodzaak en al die andere dingen. Stel nu daar tegenover eens dat je zou kunnen leren om die innerlijke kracht een klein beetje aan te voelen en te beleven. Iets in contact te komen, die kern van je eigen persoonlijkheid. En dat daardoor ook die zogenaamde gaven, zo noemt men dat, dus meer tot uiting gaan komen. Oh, je bent dan niet ineens een betrouwbare helderziende. U kunt niet meteen een praktijk beginnen en als u het doet, bent u zo de gaven kwijt, maar daar gaat het niet over. Het gaat er meer om dat u aanvoelt wat er gebeurt. U gaat veel juister reageren, soms zonder te beseffen dat u eigenlijk voorvoelt, rekening houdt met zaken die er nog niet zijn voor anderen. En daardoor vervult u uw eigen bestemming juister. U vergroot uw eigen harmonie, uw eigen verbondenheid met de onbekende kern. Dan zou de eindconclusie volgens mij moeten luiden dat veel van de problemen van deze tijd sneller tot oplossing zullen komen wanneer meer mensen leren weer terug te keren tot deze harmonie met de innerlijke kern en vanuit die innerlijke kern dus tot een juistere taakvervulling binnen het geheel komen. Iemand commentaar? Sprakeloos. Nou ja. Als je weet hoeveel dames er aanwezig zijn, is dat een hele prestatie dus. Goed, dan gaan we de zaak een beetje afsluiten. Huh? Ja, ja, natuurlijk.
Je wilt er eigenlijk bij zeggen paranormale gaven gebruiken zonder er zelf financieel beter van te worden?
Zelfs dat heb ik niet gezegd.
Nee, maar dat wil ik.
Maar ze zien als een normaal deel van je functioneren en ze niet alleen gebruiken om jezelf te bevoordelen. Dat wil zeggen dat iemand die paranormale gaven heeft en daardoor op zijn wijze functioneel is voor anderen, het recht heeft om van die anderen een vergoeding te krijgen. Een schrijver die een boek schrijft, die vindt toch ook dat hij recht heeft op een zekere vergoeding, die dan via de koper van het boek, dus de lezer, uiteindelijk hem moet bereiken. Daar heb ik allemaal niets op tegen. Maar wanneer je als schrijver een boek schrijft met alleen de gedachte, hè, ik moet een bestseller maken, dan geloof ik niet dat je een goed boek schrijft. Punt 1. Ik geloof verder ook niet dat je concentratie je voert tot een inhoud die belangrijk of tenminste belangwekkend is. En in de derde plaats geloof ik dat je juist wanneer je als schrijver probeert gewoon van binnenuit te beleven, een veel levender werk tot stand brengt. Of het nu een drama is, romans of misschien meer abstract. Of supermodern, u weet wel, 3 letterwoorden steeds. Dat is echt de jacht van de tijd, hè? Steeds kortere woorden, 3 letters. Hè? U in het midden, u weet het. Ja, en dan over de rug van de ander word je wijzer, zeg ze dan, hè. Maar wanneer je werkelijk dus gewoon functioneert vanuit het schrijver zijn, dan zul je iets presteren dat in ieder geval voor sommigen waardevol is. Dan heb je dus betekenis. Op het ogenblik dat je alleen maar functioneert om tegenover andere schrijver te zijn, valt het weg. Wanneer je paranormaal begaafd bent en je gebruikt je gaven eigenlijk in de eerste plaats voor anderen en de vraag of je er dan wijzer van wordt of niet komt op de tweede plaats, aanvaardbaar. Op het ogenblik dat je die gaven etaleert en hoopt dat er voldoende idioten zijn die voor een snipper ervan te veel betalen, ja, dan deugt het weer niet. Een paranormaal genezer die zijn tijd en zijn kracht en zijn instelling aangeeft, heeft recht op een vergoeding. Waarom niet? Een ziener die werkelijk kan zien en die een ander helpt, al is het alleen maar als een soort van verkapte lekenpsychiater, die verdient daar iets voor. Maar het verdienen moet geen doel zijn. Het etaleren van de gaven moet geen doel zijn. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus mijn criteria liggen kennelijk iets anders dan de uwe, zoals ze uit uw woorden bleken. Maar ik hoop dat het duidelijk genoeg is.
Waarom overziet een mens zijn leven niet?
De mens overziet zijn leven niet omdat hij het doorleven moet. Wanneer de mens een eenheid is, overziet hij zijn leven. Maar zolang die mens naar eenheid zoekt, is hij innerlijk zodanig verdeeld dat hij niet tot een correlatie komt van de verschillende factoren die afzonderlijk in hem kenbaar zijn. En daarmee kan hij ten hoogste, zo nu en dan, grootste waarschijnlijkheden overzien, maar niet op grond van kennis van eigen persoonlijkheid en zijn aanvoelen van de omgeving de werkelijke ontwikkeling die hij door zal maken of de werkelijke daden die hij zal stellen. Voldoende?
Maar het is toch ook zo dus dat er ook in de Bijbel dus ook staat, juist ten aanzien van die gaven, dat er gesteld wordt, om niets hebt gij het ontvangen, om niets zult gij het geven. Hoe staat u daar dan tegenover?
Hebt u het om niets ontvangen? Ik vraag het mij af. Wanneer er gezegd wordt, ga uit en onderwijs alle volkeren, en ik grijp even naar het Nieuwe Testament, en ik parafraseer het om het korter te maken, dan zegt Jezus, nou ga maar op stap en neem geen tweede paar schoenen zelfs mee voor op de weg. Met andere woorden, degene die je helpt moet je onderhouden, en als ze dat niet willen, dan ga je verder. Je hebt geen rechten te eisen, maar het is een normale wisselwerking. Die normale wisselwerking is hetgeen ik bedoel. Als je een gave om niet gekregen hebt, laten we het eens aannemen, dan zult u ze om niet moeten geven. Maar u geeft nog iets anders. U geeft tijd, inspanning. U geeft zeer waarschijnlijk daarmee ook een deel van uw eigen zenuwkracht. Die dingen, die moeten op enige manier gecompenseerd worden, opdat u kunt leven. In uw maatschappij betekent dat over het algemeen ruilmiddel, dus geld. In de oude tijd betekende het gewoon de gastvrijheid van degene die je hielp. Maar of je het nu krijgt in voedsel of in papier dat niet eetbaar is, het blijft in wezen hetzelfde. Ik geloof dat een paranormaal begaafde die eist voor zijn prestatie op de grens staat van enorme fouten, inclusief waarschijnlijk het verlies van zijn eigen gaven op betrouwbaarheid. Maar dat degene die aanvaardt het recht heeft tot aanvaarden, omdat hij gegeven heeft. Kunt u het volgen?
Ja, zeker, dank u.
Heeft ieder mens genezende krachten?
In meerdere of mindere mate, ja. Mag ik u een tegenvraag stellen? Kan elke mens hardlopen?
Als je oefent, hè?
Als je oefent, juist. Met andere woorden, je hebt de mogelijkheid, maar je moet haar vaak gebruiken voordat je werkelijk iets presteren kunt. Nou ja, zo is het met gaven ook. Je hebt ze wel, maar je moet ze ontwikkelen. En wanneer het genezende gaven zijn, dan is een van de belangrijkste dingen die je moet ontwikkelen zelfvertrouwen. Want wanneer je zelf niet vertrouwt in hetgeen je doet, dan geef je dat wantrouwen als een uitstraling aan de ander. En zelfs wanneer die kracht er is, is de kans heel groot dat ze niet wordt aanvaard. Dat het net is als een lichaam dat reageert op een vreemd voorwerp of een lichaamsdeel wat erin wordt gezet. Het is geneigd tot afstoten, het herkent het niet. Waar vertrouwen is daarentegen, is die aanvaarding wel aanwezig, kan kracht worden overgedragen, etc. Duidelijk? En toen viel er in stilte, terwijl er vele dominees voorbij gingen. Dat betekent dat ik zo langzaam maar zeker mijn bijdrage mag gaan afsluiten. Nu weet ik heus wel dat u allemaal gewoon nuchtere mensen bent. Hoop ik tenminste. Als u niet nuchter bent en u komt hier naartoe, dan wordt het toch wel een bezopen geloofje wat u erop nahoudt. Maar als u nuchter bent, dan moet u toch ook zeggen, ja, maar wat voor mij werkt, dat moet voor mij zinvol zijn. Ja? De kracht die ik voel, die moet toch ergens bestaan. In mij, buiten mij, ik weet het niet, maar ze is er. En nu zegt u misschien, ja, maar wij hebben dat zo niet, wij kunnen dat niet. En nu zeg ik u, wanneer u gewoon, en dat is weer het bekende suggestieve trucje, ik zeg er maar meteen weer bij, hè. Wanneer u zich een ogenblik concentreert op mij, en aanvaardt dat een kracht mogelijk is, meer hoeft u niet te aanvaarden, kunt u kracht ervaren. Ja, een soort psychische goocheltruc, inderdaad. Psychologisch ook nog aardig uitgekiend, u hebt gelijk. Maar wanneer u daar voor een ogenblik in gelooft, u mocht er dadelijk weer aan twijfelen, dan zeg ik u dat hier kracht aanwezig is, dat ik probeer die kracht met u samen te beleven, met u samen een ogenblik waar te maken, en ik zeg u dat u die kracht, wanneer u ze ontvangt, voor uzelf ook nog een bestemming kunt geven. Je kunt zeggen voor uzelf of voor een ander, als dat nou is, door die kracht zou gebeuren. Gek, hè? Toch was er een beetje spanning ineens. Ja.
Is het ook wel eens gevaarlijk voor mensen?
Wat ik doe niet?
Nee, maar...
En als u me verder de kans geeft, dan zal ik het u uitleggen. Kijk, wat ik nu doe, is iets wat ieder van u kan doen. Het is niet een verhaal wat ik sta af te steken. Het is een demonstratie, zoals op de markt staan met de groentesnijder. Natuurlijk, u zult er een tijd mee hannissen voor u het net zo goed kunt. Maar u kunt het ook. Ik heb u met deze lezing een sleutel gegeven. Een sleutel tot een zekere kracht, maar ook tot een zekere blijmoedigheid. Een gevoel van ondanks alles toch juist in het leven staan. Als u die wilt gebruiken, dan kunt u met enige oefening meer dan ik hier durf doen. Ik moet met iedereen rekening houden. Zolang u daarbij niet bezig bent met uzelf. niet probeert om een ander te schaden. Dan moet je heel wat verder voor zijn voor je er zelfs maar over mocht denken. Kunt u die kracht opwekken? Kunt u die kracht in uzelf beleven? En wanneer het u een paar keer gelukt is iets van die kracht in uzelf te gevoelen, dan zult u misschien uzelf de moeite getroosten om zo een paar keer, misschien een paar keer per dag, als u werkeloos bent, heeft u er de tijd waarschijnlijk voor. En anders al is het maar één keer per dag, die ontspanning eens een keer na te streven. Te proberen over de grens te komen. Te proberen dat harmonische geheel in jezelf waar te maken. En alle redenering even erbuiten te laten. Kijk, wanneer u dat leert doen, dan doet u niet alleen iets voor uzelf. Dan doet u veel meer dan u beseft voor uw wereld. Want het is juist de ontspoering van zoveel mensen. Het niet meer juist en binnen en met het geheel functioneren. Waardoor die maatschappelijke problemen ontstaan. Waardoor die psychische moeilijkheden ontstaan. Waardoor het aantal zelfmoorden zo enorm is toegenomen. Waardoor de mensen eigenlijk hun relatie ten aanzien van elkaar zelfs niet eens meer in stand weten te houden. Maar als u ermee begint, dan straalt u het uit. Dan vindt u een weg om juister te functioneren. Dan helpt u anderen misschien om weer een klein beetje meer in dat spoor te komen. Hun functie binnen het geheel weer te vervullen. En dit is de reden dat ik dit onderwerp heb aangesneden. Dan weet ik niet wat u ervan denkt. Mocht u zelf weten, trouwens, ik weet het zo hier en daar wel. Ik heb er ook op gereageerd. Maar u mocht ervan denken wat u wilt. Maar wanneer u denkt dat er ook maar een kleine kans is dat hetgeen ik gezegd heb waarheid bevat, bent u het volgens mij aan uzelf en aan uw wereld verplicht om er eens een paar proeven mee te nemen. En ik ben ervan overtuigd dat zeer velen onder u dan zodanige belevingen zullen vinden dat ze daardoor verder kunnen gaan. Verder zonder dat je in een keurslijf loopt van wij zijn de uitverkoren en wij hebben de juiste leer of onze meester is de enige die het weet. Gewoon jezelf blijven, maar juist functioneren. En wanneer u dat kunt, vrienden, geloof me, ik leef in een andere wereld en ik heb geen stem meer, maar wat ik dan doe, dat is jubelen van vreugde. Dood gewoon, omdat terugkeer naar dit juist met elkaar als geheel functioneren, op aarde en in alle sferen, het meest belangrijke is wat denkbaar is in deze tijd. En misschien wel altijd. En als ik u daarmee verveeld heb, een excuses. Als ik u een tip heb gegeven, dankbaar dat u ernaar hebt willen luisteren. En ongeacht de verdere variaties die aanwezig zijn, wens ik u allemaal verder een goede, interessante en gezegende avond toe.
Dank u.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.